Ben ik zo goed te verstaan? Fijn. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie te zien. Ik zie steeds ook een keer een paar nieuwe gezichten erbij, dus dat is fijn. Ik ben Joël Spijkstra, kom uit net over de rivier, Papendrecht. En ik ga naar een baptistengemeente en de groeten namens deze gemeente ook aan jullie vanmorgen. Wij bestaan vandaag, of dit jaar eigenlijk, 40 jaar. Dus we hebben een feestelijke dag vandaag, een dienst. En toen dacht ik ineens, oh, ik heb dat samengepland. Dus vanmiddag is er nog een heel deel. Dus ik wil na de dienst niet te lang blijven. En gauw naar onze eigen gemeente gaan, waar we nog wat activiteiten hebben. Dus dan weet u waarom ik er straks wat snel uit piept. Dat even vooraf gezegd. Fijn jullie weer te zien. Het is inmiddels al een paar weken na Pinksteren. Ik hoop dat u genoten hebt van het prachtige weer, een mooie weekend. Het is het laatste feest in het kerkelijk jaar. En we vieren dan dat de Heilige Geest uitgestort is. En dat is met een doel. Als we teruggaan naar die tijd toen dat gebeurde, die eerste Pinksterdag in Jeruzalem daar. Toen hield Petrus kort daarna een vurige preek. En kwamen er ongeveer 3000 mensen tot geloof. En de dagen daarna bleef dat getal zich groter maken. En we lezen dat in Handelingen 2, vers 41 en 42. Ik zal dat aan u voorlezen. En ik lees dat uit de NBV 21. Dus dan lees mee uit uw eigen vertaling. En wees er alert op. Want dat helpt soms om even te denken van, hé, dat staat een beetje anders. En dan kan het soms impact maken. Handelingen 2, vers 41. Degene die zijn woorden, dat is van die woorden van Petrus, aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En zij wijden zich trouw aan het onderricht van de apostelen, aan de onderlinge gemeenschap en het breken van het brood en gebed. We gaan even naar vandaag. Vandaag de dag. Die boodschap van redding en verlossing die Petrus toen vanuit het Oude Testament uitlegde aan de Joden. Die heeft, wij hebben het hele Nieuwe Testament er inmiddels bij. Dat, hij geeft ons nog veel meer uitleg over dat prachtige verlossingswerk van de Heer Jezus. Waar we zo meteen ook bij stil gaan staan. Waar net al uit voorgelezen is uit Jesaja. Dat heeft heel veel gedaan. En vandaag de dag doen we dat. Helemaal volgens het boekje. We komen trouw elke zondag naar de kerk. We ontmoeten elkaar. We breken het brood, we vieren het avondmaal en we hebben ook bidstonden. En de preken, ik hoop dat dat onderricht is waar we ons aan gaan houden. We doen het allemaal volgens het boekje. Maar toen die eerste mensen daar, die eerste volgelingen van Jezus, die boodschap, dat werden dan volgelingen van Jezus, die boodschap van Petrus hoorden, toen gebeurde er iets. En daar wil ik vandaag eens een beetje over stilstaan. Het staat net voor dat Handelingen 2 vers 41, 2 vers 38. Ik lees het aan u voor. Daar zegt Petrus, als antwoord op de vraag van al die mensen naar die uitleg vanuit het Oude Testament, als ze dan vragen aan Petrus, wat moeten we doen? Dan zegt Petrus, kom tot inkeer. En dan komt er, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen van hetgeen waarvan je tot inkeer moet komen. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. En in vers 40 dan benadrukt hij dat tot inkeer komen nog eens even heel sterk met een paar stevige woorden. Daar zegt hij in mijn vertaling, laat u redden uit deze verdorven generatie. Dat is best hele klare taal. Dat is echt inkeer, dat is omkeer, dat is verandering. Wat er toen gebeurde met Pinksteren, de komst van de Heilige Geest, heeft heel veel teweeg gebracht. We noemen het ook wel de geboorte van de gemeente, de geboorte van de kerk van Jezus Christus. En dat is prachtig. Want dat evangelie, die verlossende boodschap, die redding, die is vanuit Jeruzalem zo de wereld ingebracht. Steeds verder, een groter, groeiend. En de gemeente van Jezus Christus is steeds groter geworden en het heeft miljoenen mensen verlossing gebracht. En dat klopt, vandaag de dag ook. Die boodschap van redding, van verlossing, die leeft nog steeds. Maar wat betekent verlossing dan voor ons? Als ik dat zo om me heen gadesla en wel eens dingen hoor zeggen, dan denk ik wel eens van oké, je bent dus verlost. En dat komt pas later. Als ik dan dood ben, dan ben ik verlost van de ellende die dan zou komen en dan mag ik in de hemel zijn. En ondertussen leven we ons leventje maar gewoon door. Ik lees, en ik hoor het ook regelmatig wel eens zeggen, je mag komen bij Jezus zoals je bent. En dat is waar. Maar soms probeert men daarin iets te impliceren waarvan ik denk, is dat echt waar? Je mag natuurlijk komen bij Jezus zoals je bent, maar er hoort nog iets bij. Dan gaat er iets gebeuren. Dat zendingsbevel wat de Heer Jezus gaf vlak voordat hij naar de hemel ging, Matteüs 28 vers 19, we kennen het denk ik allemaal bijna uit ons hoofd. Waar de Heer Jezus zegt, ga dan op weg, maak alle volkeren tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan hen lerende te onderhouden, te doen alles wat ik jullie opgedragen heb, wat ik jullie onderwezen heb. Het gaat niet alleen om een verlossing van de zonde, zodat we een soort vrijkaartje hebben naar de hemel. Er gaat iets gebeuren. De Heilige Geest is niet voor niets uitgestort. We worden leerlingen van Jezus Christus. We gaan met hen onderweg. Er gaat iets veranderen in ons leven. Er gaat verandering plaatsvinden, doordat we gaan inzien waar we vandaan komen en waar we naartoe mogen gaan. We zijn leerling geworden. Met andere woorden, Handelingen 2 vers 38, kom tot inkeer en laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Dat inkeer, dat bekeren, dat veranderen, dat betekent dat we een hele andere weg in gaan slaan. We wandelen niet gewoon vrolijk door en aan het eindstation, als we de laatste adem uitblazen, hebben we die ticket in onze handen voor de hemel. Nee, vandaag de dag, met dat we bekeren, tot geloof komen, draaien we om. En gaan we een andere weg wandelen. Er moet iets veranderen. Verlossen. Verlossing betekent dus die oude weg op daarvan verlost raken en een nieuwe weg inslaan. Nou, ik zat daarover na te denken. En dat bracht me uiteindelijk bij de brief van de Efeze. Paulus die schrijft die brief. En het is een prachtige brief die ook dit adresseert. Als je de hele brief van Efeze leest, dan zijn 6 hoofdstukken heel bekend. Die eerste hoofdstuk is heel bekend. Al die lof en het geweldige wat we mogen ontvangen als we de Heer Jezus leren kennen. En dat laatste hoofdstuk, die wapenrusting. Dat zijn de 2 meest bekende hoofdstukken. Hoofdstuk 5 ook nog wel, dan gaat het over het huwelijk. Vinden we ook altijd razend interessant. Maar als je goed naar die brief kijkt in zijn geheel, dan valt hij uiteen in 2 grote delen. Dat eerste deel is de eerste 3 hoofdstukken. En het tweede deel, die tweede 3 hoofdstukken. Hoofdstuk 1, vers 13, daar staat dan heel duidelijk dat we de Heilige Geest ontvangen hebben als een stempel, als een onderpand voor al hetgene wat we nog mogen ontvangen. Maar we hebben hem nu al ontvangen, dus er gaat nu al iets gebeuren. En Paulus die legt in die eerste hoofdstukken uit wie we zijn, wat we ontvangen hebben als we de Heer Jezus hebben aangenomen als onze Verlosser, als onze Messias. Hij spreekt over onze identiteit die we hebben ontvangen in Christus. We ontmoeten in die eerste hoofdstukken de Heer Jezus ook als de Christus, als de Messias. Het tweede deel van de brief, dan gaat Paulus verder en dan ontmoeten we de Heer Jezus op een andere manier. Want als we de Heer Jezus hebben ontmoet als onze Christus en we zijn in hem gaan geloven, we hebben die identiteit in hem ontvangen, dan wordt hij van Christus wordt hij onze Heer, onze Koning. Onze meester, van Christus naar Kyrios. Hij gaat het voor het zeggen hebben in ons leven. Hij gaat het voor het zeggen hebben, in hoofdstuk 4, 5, over onze relaties. Onze relatie in het huwelijk, onze relatie in het gezin, onze relatie met onze werkgevers, thuis in de buurt, noem het allemaal maar op. Ook onze relatie in de gemeente, alles noemt Paulus. Dan is hij niet alleen onze Christus geworden voor die verlossing, maar dan is hij onze Heer. Dan heeft hij iets te zeggen, dan regeert hij. Als we terugkijken naar het Oude Testament, dan zien we de openbaring van God. Als eerste God als schepper. God heeft ons gemaakt, hij heeft het met een doel gedaan. Hij weet hoe het werkt, hij weet wat goed voor ons is. Hij weet hoe hij ons gemaakt heeft en heeft ons opdrachten gegeven. Kort daarna openbaart God zichzelf als een heilig God. Dat zien we door de zondeval, wat onheilig is. Die heiligheid dwingt af dat hij ook rechtvaardig is. En dan komt er een heel mooi eigenschap van God. God is liefde. En in zijn liefde heeft hij uitgestrekt naar ons om ons genade te tonen, te geven. En dat is die verlossing die ontstaat als we Gods liefde zien, erkennen, in Jezus gaan geloven. Dan reikt hij naar ons uit door zijn liefde om ons te grijpen. Dan zijn we gerechtvaardigd in Christus en daardoor ook kinderen van God geworden en mogen we die heilige God dienen. Dan mogen we hem als vader zien en hem ontmoeten. Maar dan verandert er wel iets. Dus God is heilig, hij is rechtvaardig, hij strekt zich uit naar ons in liefde. En door zijn liefde mogen wij gerechtvaardigd in Christus die heilige God dienen. Dat kan niet op die manier zoals we daar waren. Daar moest heel veel plaatsvinden. En we zijn ook gerechtvaardigd in Christus. Om uiteindelijk als kinderen van hem in die heiligheid te zijn. We hebben wel iets met God is liefde. Vooral God is lief. Dat vinden we fijn. Dan kan je je eigen leven gewoon doorwandelen. En als er dan wat aan de hand is, dan krijg je een aai over je bol. En dan is God lief. Maar het maakt dat we hem een beetje vormen naar hoe wij het prettig vinden om ons heen. En dat is dan God. Dat voelt goed. We hebben het moeilijk, dan gaan we naar God toe, dan krijgen we liefde. Maar is dat God is liefde? Of is dat ons eigen verlangen? Zoals we God graag voelen naast ons. En boetseren we zo een eigen maakbaar beeld van die heilige God, die ook rechtvaardig is. Ik fietste laatst door het dorp heen bij ons. Dat was wel leuk, met een paar andere mensen fietsten we eigenlijk een beetje zo achter een vader aan. Die had zo'n pukkie voorop en daarvoor fietste een klein grietje. En je kon zien, de zijwieltjes die waren er nog niet zo lang vanaf. En dat fietste zo op het fietspad en eigenlijk was iedereen een beetje daarmee bezig. Want het was leuk om te zien, die vader te horen, zo aanmoedigend van je doet het goed. Kom op, zet hem op. En dat geslinger van dat grietje. En je zag die vader had alleen maar oog voor dat kleine kind. Helemaal gefocust op dat kind. Want dat kind was aan het groeien. En wij fietsen daar een beetje achteraan met wat ouderen. En nou ja, met onze eigen gedachten. Ik kan het me ook nog herinneren dat ik zo fietste. Enzovoort. En we fietsten over dat fietspad rechtdoor. Maar er was op een gegeven moment een weg naar links mogelijk. Er was een wat drukkere weg waar we langs fietsten. Dus dat was een los fietspad. En er was een kruising en dan kon je dan oversteken en dan kon je daar weer het fietspad op. En het kind was lekker aan het fietsen en aangemoedigd door die vader kreeg hij in één keer het idee van ja, ik kan dus ook oversteken hier en daar het fietspad verder in plaats van rechtdoor. En dat kind maakt die beweging en die vader roept, schreeuwt uit, stop! Stil, doe dat niet! En in een omgeving van misschien wel 500 meter stond de hele wereld stil. Wij allemaal. En dat kind dat kromp in elkaar en die keek met die waterige oogjes naar die vader op van wat doe ik verkeerd. En ik hoor iemand al mopperen, ja zo spreek je je kind toch niet aan man, dat is toch niet lief. Nee, dat was ook niet lief, maar het was liefde, want het denderde zo een vrachtwagen langs. God voelt niet altijd fijn, het is niet altijd lief, maar God is liefde en hij heeft ons gegrepen om gerechtvaardigd in Christus bij die heiligheid te komen. God is aan het werk en hij heeft ons ook nog zijn Heilige Geest gegeven om dat in ons te bewerken. Daar wil ik eens over nadenken. Want het lukt ons allemaal niet zomaar uit onszelf. Aan die heiligheid van God voldoen. Kijk, we hebben wel eens een gedachte en ik spreek jongeren ook bij ons in de gemeente. We hebben binnenkort weer een doopdienst. En dan spreek ik heel vaak en dan zeggen ze, ja, ik wil graag nog wat beter zijn. En dan wil ik me wel laten dopen. Ik voel me nog niet goed genoeg. En dan moet ik steeds uitleggen dat beter zijn, dat redden we toch niet. Vanuit onszelf. We zijn namelijk niet verlost omdat we iets beter zijn. Of omdat we een beetje goed zijn. We hebben die verlossing dus echt absoluut nooit niet verdiend. Nee, we zijn verlost om door levensheiliging te veranderen tot het beeld van Christus. Dus we hoeven niet onszelf daar eerst toe op te werken, want dat redden we toch niet, om verlost te kunnen worden. Nee, God heeft ons verlost om te veranderen. Als we dat goed helder hebben, dan snappen we dat als we ons laten dopen en leerling willen worden van God, dat dat laat zien dat we God nodig hebben, dat we het zelf niet kunnen, maar wel verlangen hebben om met hem op te trekken. En daarom zegt God ook, de Heer Jezus, dan krijg je de Heilige Geest. Dat is de trooster en dat vinden we natuurlijk fijn, maar dat is ook degene die aanjaagt, die ons motiveert en dringt om te veranderen. Steeds weer opnieuw. Nou, die verandering gaat plaatsvinden. Galaten 5 vers 24 zegt: wie Christus toebehoort, heeft zijn aardse natuur aan het kruis geslagen en met zijn begeerte en bedriegelijke begeerte, want hij mag nu leven door de geest. En daarvoor staat de vrucht van de geest. We kennen ze wel. De vrucht van de geest die we benoemen door te zeggen dat is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en nederigheid. Zelfbeheersing. Prachtig. Dat krijgen we van de Heilige Geest. Dat is een vrucht die in ons gaat werken. Dat kunnen we niet uit onszelf. Dus verlossing door de Heer Jezus heeft een doel voor vandaag de dag. En dat is niet een ticket voor later. De Heilige Geest die wil dat er verandering gaat plaatsvinden in ons leven. Maar let op. Dat gaat niet vanzelf. Het is niet zo dat we iets krijgen wat zo sterk is dat we zelf geen wil meer hebben. Nee, de Heilige Geest die gaat met ons optrekken. Als we de Bijbel doorlezen, het Nieuwe Testament, dan staan er drie belangrijke versen waarin ook staat dat de Heilige Geest geen kracht is die over onze wil heen walst, maar dat de Heilige Geest een kracht is waar we vanuit kunnen putten. Die we ruimte moeten geven. En daarom zeggen wij bij ons in de gemeente en in de Alblasserwaard daaromheen allemaal, als we gedoopt worden, welkom in de strijd. Want het is een strijd. Ik weet niet of je dat herkent. Het is een strijd om God groter te maken in je leven en zelf minder te worden. En zo staat er dan ook in Handelingen 7, dat is dat gedeelte waar Stefanus gestenigd wordt als eerste martelaar. Daar staat dat de Heilige Geest weerstaan wordt. Dat wordt gezegd tegen de fariseeërs en de schriftgeleerden. Jullie weerstaan de Heilige Geest. Je duwt hem aan de kant. Paulus zegt in Thessalonicenzen 5, aan het slot van zijn brief: let op, doof of blus de Heilige Geest niet uit. En in Efeze zegt hij: maak Gods geest niet bedroefd. Want het is een stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van verlossing. Je hebt hem gekregen. Het is je onderpand. Bedroef hem niet. Nou maken we dat soms juist heel groot. Want dat is wel heel erg. Nou, het is ook wel erg. Maar zo van, dat doen we allemaal niet. En daar wil ik eens over nadenken. Hoe zit dat? Laten we hoofdstuk 4 eens met elkaar lezen. Efeze hoofdstuk 4. Dat is dat tweede deel van die brief. Hier ontmoeten we Jezus als Heer, als koning. Hij regeert. Hij heeft iets te zeggen. En dan zegt Paulus in vers 1, ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij uw roeping die u ontvangen hebt. U bent geroepen uit het duister in het licht. Dus ga dan de weg die daarbij past, de weg van het licht. Hij herhaalt het in vers 17, een paar versen verderop. Op gezag van de Heer. Autoriteit spreekt hier. Dus niet Paulus, nee, het is het gezag van de Heer. Ga niet de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. Ga die weg niet meer op. Daar kwam je vandaan. Je bent op een andere weg geplaatst. In hun geest, de geest van de heidenen, heerst duisternis. Ze zijn helemaal vervreemd van de levende God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Ze zijn afgestompt en geven zich gretig over aan losbandigheid en zedeloze praktijken. Nou, we zien dat wel om ons heen. Mensen die de weg van de duisternis gaan, die verzanden helemaal hierin. Nou, zegt Paulus in vers 20, waarom kiezen wij voor een andere weg? Wat is nou die alles veranderende reden? Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. We hebben de Heer Jezus ontmoet in ons leven. U hebt toch van hem gehoord, u heeft toch uitleg over hem gekregen? Zijn onrecht is toch bekend bij u? U kent de waarheid, Jezus? De waarheid die in hem aan het licht komt. Het gaat er dus om dat we begrijpen dat we niet alleen mogen vertrouwen op wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Zijn sterven, zijn opstanding. Maar dat we voor ogen houden dat wat de Heer Jezus voorgeleefd heeft. Wat hij gesproken heeft, hoe hij onderwijs gaf. En dat onderwijs wat hij gaf, dat leefde hij zelf uit. Daarom staat er in die opdracht ook, lerende onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Hij toonde een heilig en rechtvaardig leven tot eer van de Vader. Zijn leven was vol van onderwijs wat we kunnen nagaan, wat we kunnen navolgen. Nou, zegt Paulus, wat wordt er dan van ons gevraagd? Dat ga ik je nu uitleggen, zegt Paulus. Je moet het oude afleggen en dus het nieuwe aantrekken. Geef dus uw vroegere levenswandel op, ga daar niet in door en leg de oude mens af, die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen, dat is een proces, voortdurend, in uw geest en in uw denken. En trek die nieuwe mens aan, wees daarmee bezig, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. God is heilig, rechtvaardig. En in zijn liefde komt hij naar ons toe. En die nieuwe mens hebben we gekregen om aan te trekken in rechtvaardigheid en in heiligheid. Hoe ziet dat er nou uit? Wat is dat praktisch? Wat was nou die oude weg en wat is nou die nieuwe weg? Nou, Paulus komt dan met een heel stel hele praktische voorbeelden in de volgende verse. En wat ik heel mooi vind wat hij hier doet, is dat hij iets noemt van het oude, wat we wel herkennen. En hij geeft daar iets tegenover van het nieuwe. Dus hij haalt niet alleen het oude weg en dan dat er een leegte ontstaat. Zo van, ja, we zijn nutteloos, we kunnen niks meer. We moeten al het oude afleggen, we gaan in een hoekje wachten totdat de Heer Jezus terugkomt. Nee, zegt hij, je moet iets gaan doen. Je moet die nieuwe weg inslaan. Hij zegt, leg de leugen af. En daartegenover zegt hij, spreek de waarheid. Het is simpel, hè? Maar ook zo moeilijk. Leg de leugen af en spreek de waarheid. Want, zegt hij, wij zijn elkaars ledematen. Moet je eens aan een arts vragen wat er gebeurt als in jouw lichaam een van jouw ledematen, een van je organen, gaat liegen tegen een ander. Daar word je heel ziek van. Daar word je echt heel ziek van. Dat moet ingegrepen worden. Dat is dus wat er gebeurt als er leugen ontstaat in de gemeente. Daar word je heel ziek van. Dus, zegt hij, spreek de waarheid. Want je bent elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Kijk, boosheid kan goed zijn in de zin van, als ik ergens boos om word en ik zorg dat er iets verandert, dan denk ik van, ja, dat kan niet zo, dat hoort niet zo, dat moet veranderen. Dat is gezond. Maar als je boosheid laat overnachten in je, dan zegt hij, geef de duivel geen kans. Dat is niet goed. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Laat wie steelt niet meer stelen, maar laat hem zelf de kost verdienen, zodat hij iets weg kan geven aan een ander die iets nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede. En waar nodig opbouwende woorden, die goed doen wie ze hoort. Dat contrast, dat kennen we. Hè? Verderfelijke taal, roddel en alle rotzooi die erbij hoort, tegenover goede woorden. Dat is niet altijd lief, denk even aan dat fietsje, maar dat is liefde. Goede woorden kunnen heel corrigerend zijn, maar worden wel in liefde gebracht. Daar kan je van schrikken even, maar dan die vader die dan afstapt van zijn fiets en uitlegt, kijk eens, daar gaat die vrachtwagen. Daarom zeg ik stop. Oh, ik hou van je. Ik wil dat je verandert, ik wil dat je doorkrijgt en leert van mij uit te kijken hoe dat werkt op de weg. En zo is God met ons ook aan het wandelen in ons leven. En dan komt die moeilijke tekst, die we soms veel te groot gemaakt hebben, denk ik. En waar we daardoor een beetje afstand van die tekst genomen hebben. Maak de Heilige Geest niet bedroefd. Dat is alleen voor hele erge mensen. Die bedroeven de Heilige Geest, denken we dan in ons achterhoofd. Want het is een stempel waarmee je gemerkt bent voor de dag van verlossing. Kom er zo op terug. Laat alle wrok, bitterheid en drift en boosheid varen, alle geschreeuw, laster en kwaadaardigheid. Maar wees goed voor elkaar, vol medeleven, vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Er wordt hier een hele hoop slecht en een hele hoop goed tegenover elkaar weggezet. En we kunnen het heel makkelijk in twee groepen delen. Dat hebben we zo gedaan. De groep van ons oude leven, wat slecht is en wat niet goed is, van duisternis. En alles wat valt onder goed, onder het nieuwe leven, onder het licht. En eigenlijk als je daarnaar kijkt, dan zie je dat die groep van het oude leven, dat liegen en bedriegen en die boosheid die fout loopt en wrok en haat en alles, dat je knecht, dat zet je gevangen. Dat bindt je. Daar raak je in verstrikt. En al die andere dingen, die zetten je vrij. De waarheid zet je vrij. Goede, opbouwende taal zet je vrij. God wil dat we die vrijheid ervaren om dat goede te doen. Die wil ons vrijzetten. Die wil dat we de weg van de liefde gaan. Nou, dat ene vers van dat bedroeven van de Heilige Geest. Vers 30. Er zijn exegeten die koppelen dit aan vers 29. Dat komt door het Griekse woordje kai. Dat is een verbinding of een voegwoord. En dat verbinden als het ware dat voorafgaande met wat er dan volgt. En dan wordt er nadruk gelegd op verderfelijke taal. Roddel en slechte dingen die gezegd worden. Als je dat doet, dan bedroef je de Heilige Geest. Doe dat niet. Ik geloof dat. Daar sta ik zo achter. Ik denk allemaal, als we eerlijk zijn. Dat voelen we wel aan. Als we dat doen, dan... Ja, dat klopt niet. Dan gaat de Heilige Geest, die wordt bedroefd en die gaat zich terugtrekken. Hè? Als je een kind verdriet aandoet, dan trekt hij zich terug. Als je een volwassene trouwens ook. Als je iemand verdriet aandoet, dan wordt hij stil en dan gaat hij in een hoekje zitten. Dan voelt hij zich niet fijn. Er zijn ook exegeten die zeggen, nee, het hoort bij vers 31. Heeft alles te maken met wrok. Als wrok, als je dat, hè, dus je haat iemand, je vindt iemand niet fijn, die heeft iets gedaan en dat ga je koesteren. En dan ga je wrok opbouwen, dan heb je iets tegen die persoon, die ga je mijden en dan wil je eigenlijk dat het slecht gaat met die ander. Dan heb je zelf een berg last van, die ander vaak helemaal niet, maar dat is even hoe het zit. En dan schiet dat wortel en dan wordt het bitterheid. Heb je wel eens een bitter persoon gezien? Dat is niet zo moeilijk, dat zie je op grote afstand. Dat is geen fijn iemand om in de groep te hebben. Bitterheid. Bitterheid kan je met een mooi lied op zondagmorgen afmaaien. Maar het schiet wortel. Maar het heeft wortel geschoten, dus het schiet zo weer op. Daar heb je echt last van. Als dat in je leven speelt, dan kun je er vaak niet meer alleen uitkomen. Dat kost tijd, dat kost moeite. Dan moet je met iemand gaan praten. Iemand die je vertrouwt. Iemand in de gemeente. Een kringleider, een oudste, een voorganger. Een broeder of een zuster die je vertrouwt. Waar je zegt, ja, ik moet dat gewoon belijden. Ik vond het echt niet leuk wat er toen door die en die persoon mij aangedaan is. Maar het zit nog zo diep in me. Ik moet het gaan vergeven, maar ik kan het bijna niet meer. Het is gewoon bitterheid geworden. Het begint met dat kleine, hè? Dat je iemand niet vergeeft. Het kan heel lang dooretteren in je leven. Als dat gebeurt, als je daar echt mee worstelt, trouwens als je worstelt met lelijke taal, als je worstelt met leugens in je leven. Dat kan. Dat is niet vreemd hoor. Dat doen we allemaal op zijn tijd. Maar dan zal vreugde weggenomen worden. Dan bedroeven we de Heilige Geest. Voor mij is het niet zo'n vraag eigenlijk. Wat nou precies wel de Heilige Geest bedroeft. En om te gaan uitzoeken, te uitvogelen als exegeet, waar het nou precies en alleen aan gekoppeld zou zijn. Voor mij is het veel meer dat Paulus dat hele oude leven raakt en zegt, wees daar niet mee bezig, want dan bedroef je de Heilige Geest. Groter of kleiner. Hij trekt zich dan steeds terug. De Heilige Geest doet geen krachtmeting met mijn wil. Hij wil mij ondersteunen, hij wil mij helpen om dat nieuwe leven wasdom te geven. En als we dat bedroeven, dan trekt hij zich terug. Dan zegt hij, ja, sorry. Ik ben er voor je. De Heilige Geest wil dat als we kracht putten bij hem, dat hij leiding kan geven om in vreugde en vrijmoedigheid met God te wandelen. En als ik dan ga uitzoeken wat nou nog net wel en nog net niet de Heilige Geest bedroeft, dan denk ik dat ik de boodschap mis. Dan denk ik dat ik er een spelletje van maak. En dat is het absoluut niet. Dat ik kan zelf zeggen tegen mezelf, nou weet je wat, een roddeltje dat kan nog wel. Daar bedroef ik de Heilige Geest nog niet mee. Flauwkul. Roddel hoort er ook niet bij. En of dat nou de Heilige Geest bedroeft of niet exegetisch, zwa. Het gaat erom, geef ik mijn oude leven op. En put ik kracht door de Heilige Geest om Jezus, die mijn Christus is, ook mijn koning der koningen, mijn Heer der heren van mijn leven te maken. Dus ja, ik mag komen zoals ik ben bij Christus. Maar hij geeft mij de Heilige Geest om te veranderen tot zijn beeld. En dat is een proces. Hij wil me vrijzetten. Vrijmaken van het waar ik aan gebonden was van het oude leven. Om in volle vrijmoedigheid, gerechtvaardigd in hem, bij de Vader op schoot te kunnen komen. Bij een heilig God. Thuis te komen. In het gezin van God. Daar te zijn. Als dat niet lukt. Als je uitschiet, als je valt, als je struikelt in je leven met God. In de wandel met Christus. Dan ben je echt niet alleen. Wandelen met Christus is niet iets wat je één keer per week op zondag een stapje zet. Dat doe je elk moment van je leven. Wandelen is elk moment in je leven een stapje zetten. En dan wandelen met God is een stapje zetten in de goede richting. En soms zet je een verkeerde stap. Dan moet je gewoon een stap terugnemen. Ga dan op je knieën. Beleid het gewoon eerlijk. Heer, het ging mis. Ik heb geroddeld. Of ik heb slechte taal gesproken. Heer, ik worstel met die boosheid. Of die angst. Wat dan ook het mag zijn in je leven. Heer, wilt u mij helpen om dat door uw kracht van uw Heilige Geest te overwinnen? Bedroef de Heilige Geest niet. Maar wandel door de Heilige Geest met Christus. Amen. Ik dacht, ik geef dit keer huiswerk mee. Ik weet niet of u dat leuk vindt of niet, maar ik ga het gewoon doen. Stel u zelf de volgende vraag. Doe dat vanmiddag eens een keer rustig op de bank met een kop koffie. Stel u de volgende vraag. Wat gebeurt er? Wat gaat de Heilige Geest doen in mijn leven als ik hem de volledige ruimte zou geven in mijn leven? Wat gaat hij dan als eerste doen? Wees eens eerlijk tegen jezelf. Dat voel je heel fijn aan. Ga daarmee aan de slag. Breng dat voor de troon van genade. En geef de Heilige Geest daar dan ook ruimte voor. En als je dat dan doorleefd hebt, verwerkt hebt, overwonnen hebt, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je opnieuw diezelfde vraag stellen. En dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er verandering gebeuren. Dan ben je op weg door de kracht van de Heilige Geest. En dan wens ik mezelf, egoïstisch, maar dat wens ik mezelf, maar u ook van harte toe. Amen.